Normaal zitten we 25 minuten in stilte. Centrum doorbreekt de stilte. Je luistert naar de 25 minuten podcast van de leraren verbonden aan Centrum in Utrecht. En vandaag zijn bij mij aangeschoven Willem Schepers en Ben Scherers. Welkom. Willem, al vertrouwd geluid in de podcast, maar Ben wel al vertrouwd in de Zendo als leraar, maar nog niet in de podcast. Eerste keer, Ben, welkom. Kan jij heel kort even schetsen, hoe kom jij op dit zendpad terecht?
Ja, dankjewel. Via een hele grote omweg.
Oh.
die langs allerlei dingen is gevoerd, te beginnen met judo en karate.
Kijk, sportingang.
En sportingang, ja. Vervolgens tegelijkertijd interesse in zen. Het werken als moleculair bioloog.
Ja.
En dat heeft heel lang parallel gelopen. Veel langer dan mijn leraar Nico Tiedeman wel graag zou willen.
Ja.
Maar uiteindelijk, 10 jaar geleden ben ik begonnen met een groep in Bennekom. En vanaf afgelopen jaar hier in Centrum, waar ik wel al heel vertrouwd ben, omdat ik hier jarenlang als leerling gezeten heb in een tijdperk hiervoor.
Ja, en je zei in het begin, voordat we begonnen, ik neem de wetenschap altijd een beetje mee. Dat zit gewoon in je, dat komt erbij, hè?
Ja, dat gaan we er niet meer uit krijgen.
Nee, nou, ik ben benieuwd of we dat gaan tegenkomen. Het onderwerp van vandaag is zen-boeddhisme... ook nog van nu, hè? Die vraag stellen we. En misschien moet ik het zeggen wat stelliger. Zen-boeddhisme is ook van nu. En dan toch heel kort een vraagtekentje erachter. Is dat zo? Schot voor de boeg van jullie.
Jazeker. Absoluut.
Absoluut. Oké. Nou, we hebben geen discussie, hoor ik al.
We zouden hier niet zitten. Dan zouden we dit natuurlijk niet doen. Dus nee. Natuurlijk hebben we het idee dat het ook voor deze tijd is. Het is eigenlijk voor alle tijden, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk dat de beoefening is eigenlijk, zen-boeddhisme is echt een beoefening. Het is niet een boodschap of een geloof of een overtuiging, maar het is in eerste instantie een beoefening. En ik denk dat die beoefening nog steeds heel vruchtbaar kan zijn voor ons individu, maar ook, en vandaar dus ook voor, samenleving klinkt dan weer hoe zeg je dat?
Misschien een beetje groot.
Een beetje groot, maar natuurlijk alles wat wij, de samenleving bestaat uit individuen. En alles wat wij doen heeft effect.
Ja.
Dus ja.
Ja. Ja. Maar goed, Ben, jij geeft ook les hier in Bennekom. Dan zitten we wel op zwarte kussens, zwarte matjes. Er zit ook de traditie bij. Is de boodschap dan zeg maar heel relevant voor nu en de traditie misschien wat moeilijker? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, de traditie is heel erg waardevol. Uiteindelijk gaat het om dat zitten op een kussen. En om het zelf te ontdekken wat je leven inhoudt.
Ja.
En dat blijft van alle tijden. En die vraag die leeft denk ik nu als zoals altijd.
Ja. Dus het maakt niet uit of je nou zeg maar 600 jaar geleden geboren bent of nu. Zitten we met dezelfde soort vragen? Is het dat?
Ik denk dat we op een diep niveau altijd met dezelfde vragen zitten.
Ja.
Waar gaat mijn leven over? Wat moet ik ermee? Ik word er maar ingegooid. Ik ben erin gegooid. En ik probeer er het beste van te maken. Maar dat valt niet altijd even mee, zoals we weten. En nu, in dit tijdsgevricht, en je ziet met name bij jongeren, ik heb het ook bij mijn eigen kinderen, die zijn tussen de 20 en de 30. En jij hebt ook kinderen, Bas.
Ja,
die zijn
zeker
wat jonger. Jij ook, Ben. En dan zie je dat het op een of andere manier ook moeilijker lijkt te zijn voor met name jongeren om op een of andere manier een spoor te pakken te krijgen wat ze letterlijk ook op de rails houden. Waar ze iets aan kunnen ontlenen wat ze enig houvast geeft. Moeilijke tijden voor niet alleen voor jongeren, maar ook voor veel mensen. Zeker nu, de hele politieke situatie, veel onzekerheden.
Ja.
Er is wel wat gaande in ons leven.
Wat mij in mijn kinderen en ook in hun leeftijdsgenoten opvalt, is dat ze eigenlijk te veel keuzes moeten maken in het leven.
Ja.
Toen deze traditie begon, toen maakte je één hele grote keuze. Dat is om huis en haar te verlaten en ergens in een bos met de Boeddha te gaan zitten. En nu is er een hele waaier aan keuzes en zijn mensen continu aan het kiezen. En dat geeft heel veel onrust.
Ja. Omdat het aanbod ook zo groot is. De wereld is natuurlijk kleiner geworden. We zijn allemaal veel meer in contact met elkaar in de hele wereld.
Ja.
Dat is ook weer een voordeel dat we Zen natuurlijk hier hebben. Anders dan was het misschien minder makkelijk gegaan. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zou ik zeggen. Maar betekent het ook dat je ook merkt dat ook jongeren binnenkomen met een vraag van, hey, zou dit iets kunnen zijn wat ik nog niet weet, wat ik kan ontdekken? Is dat ook actief gaande?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wat je hoort bij veel, wat ik tegenkom bij jongeren, maar eigenlijk bij iedereen, is eigenlijk een beetje wat ze in Zen noemen, dat is de ziekte van de geest, van het denken. Dus dat iedereen op een of andere manier last heeft van ontzettend veel denken. Veel mogelijkheden geeft ook veel kans om veel te missen. De beruchte FOMO, weet je wel, fear of missing out. Wat niet alleen jongeren, maar ook volwassenen heb ik de laatste tijd al gemerkt. Maar dat het denken ons zo enorm in de greep heeft en niet zo'n contact hebben met wat diepere lagen in ons, zou ik zeggen, makkelijk gezegd met je gevoel, maar ook met je intuïtie, met doordat we ontzettend in ons hoofd zitten, daar komen we er vaak niet uit. Nee. En wat we hier beoefenen is eigenlijk dat we het lichaam wat tot rust laten komen, waardoor de geest wat tot rust kan komen en waardoor ik zeg het maar even heel populair, maar waardoor wat diepere lagen in ons bewustzijn ook vrij kunnen komen.
Ja.
Waardoor je op een dieper niveau kunt voelen, wat is nou werkelijk wat goed is voor mij, wat belangrijk is voor me, wat me een gevoel geeft van, dit wil ik, dit hoort bij mij, dit past bij mij. Hier voel ik me, dit raakt me of zo.
Ja.
Mm-hmm. Wat mij opvalt is dat het maakbaarheidsideaal, dat hangt als een juk om de huidige generaties. Het wordt overal gepropageerd dat je kan zijn wie je wil zijn en kunt worden wat je wil worden.
Denken wat je wil denken
en denken wat
voelen
je
wat
denken.
Je wilt voelen.
en een van de eerste stappen hier is om erachter te komen dat het toch net iets anders zit.
Ja.
En een andere is het, een ander ding wat heel erg speelt nu is het enorme individualisme wat overal nog gepropageerd wordt.
Mm-hmm.
Iedereen moet heel speciaal zijn. Het is gekoppeld aan dat maakbaarheidsideaal. Moet je ook iets doen waar je bijzonder en goed in bent.
Ja.
Of dat nou uiterlijk of innerlijk is. En daarmee ook nog eens een keer dat plaatje voortdurend naar buiten brengen. Hè? Mm. Op de pagina's van de social media creëer je een avatar van hoe je zou willen zijn.
Ja.
En dat geeft een enorme druk, want in één keer moet je aan dat zelfgebouwde ideaal moet je blijven beantwoorden en daar moet je steeds bewijs voor verzamelen.
Ja. En nou zijn wij allemaal al iets hoger in de leeftijd, hè? Dus we hebben dit proces misschien stiekem zelf ook allemaal al meegemaakt. En alleen met onze eigen omstandigheden.
We maken het nog steeds mee.
En maken het nog steeds mee. Want je hebt ook een mobiele telefoon, toch? En allerlei dingen daaromheen. Dus we zijn niet anders. Maar stel nou dat je een twintiger bent, dertiger bent en je denkt, ja, hè, die druk die voel ik, zoals je het beschrijft, Ben, van je moet de hele tijd iets zijn en naar buiten toe laten zien wat je bent, wat je vindt. Wat kan door het te gaan zitten, om het maar even, wat helpt dat dan?
Ja, in mijn Engelse groep zie ik heel goed, want dat zijn dus allemaal mensen van die leeftijd. Daar zie ik heel erg dat alleen al één keer gaan zitten, als het echt stil is, En dat iemand tegen je zegt, je hoeft nu niets, en dat is niet verkeerd, dat al een opening kan zijn. Een afgesloten deel voor veel mensen van de werkelijkheid om niets te hoeven, niets na te streven, niets te doen.
Dat klinkt als een echte eye-opener in het Engels dan. Ja, precies. Dus dat betekent dus dat je eigenlijk dat simpele feit dat je gaat zitten en dat je het zo laat zoals het is, dat al heel veel doet. Dat kan ik me bijna. Ik weet dat het zo werkt, maar als je wat langer zit, dan merk je ook dat je niet meer zo verrast. Maar dat is natuurlijk wel, als je net binnenkomt, is dat een hele grote verrassing.
Ja.
Van daaruit, dan moet je daarna de wijde wereld weer in. Hoor je dan ook dat mensen daar anders naar kijken? Of naar gaan kijken?
Jawel. Maar je hoort ook hoe moeilijk dat is.
Ja.
Dat is een lang proces natuurlijk.
Ja.
Voor de meeste van ons is dat een moeizaam proces ook.
Ja.
Om meer en meer in jezelf te kunnen zakken, meer en meer met jezelf akkoord te gaan zoals je bent, fysiek, ja, mentaal, zoals je gebakken bent, zal ik maar zeggen.
Ja.
Dat is voor mij nog, ik bedoel, ik doe dit al 50 jaar, maar het is nog steeds gaande, dit proces.
Ja.
Houdt nooit op eigenlijk.
Ja.
En het wordt eigenlijk alleen wat leuk is, wat interessant is, dat het steeds subtieler wordt en ook boeiender wordt, dus steeds meer een soort wanhopig zoektocht, maar steeds meer dat het ook echt interessant wordt.
Hmm.
Ook
wat wordt er interessant? Subtiel. Wat wordt er dan interessant?
Om jezelf te leren kennen, zoals we dat zeggen. We hebben die beroemde vierslag om deze weg te gaan. Maar elke spirituele weg betekent jezelf leren kennen. En jezelf leren kennen betekent niet jezelf bestuderen, maar diep vertrouwd raken met jezelf. Met je hang-ups, met je zwakke kanten, met je sterke kanten, met je licht, met je donker. Met je patronen, met je strategieën. We hebben allemaal strategieën ontwikkeld om te overleven. En om dat meer en meer te gaan zien. En hoe we van daaruit, hoe we daar heel vaak door geleefd worden.
Ja.
Door die strategieën. Ja. Om te overleven. En dat eigenlijk, als je het heel kort zou zeggen, zou ik zeggen dat deze beoefening gaat van overleven naar leven. Maar dat is heel optimistisch gezegd. Maar dat is eigenlijk wel, zo voel ik dat een beetje. En dat is een veelal toch wel een proces van lange adem.
Ja.
Het is niet iets wat je even fixt. Maar het is ook de moeite waard. Het is ook interessant.
Ja, maar ik hoor ook wel eens dat uit de geschiedenis, dat er ook mensen zijn die dus ineens iets gaan zien. Dus dat die momenten van ineens van, oh wacht even, hier zit het vast.
Aha.
De aha.
Ja. Ja. Dat kan, ja, zeker.
Ja.
Ja, en dat zien we hier heel geregeld gebeuren.
Ja.
Vaak ook in de persoonlijke gesprekken. Hè? Wij hebben dus inderdaad als onderdeel van onze beoefening ook dat we mensen de kans geven om één op één, een korte periode, niet langer dan 10 minuten eigenlijk, met een issue te komen wat gaat over het leven en dan zeg maar ook zich wel richt op de meditatie.
Ja.
En dan zie je dus heel vaak dat met een paar woorden in één keer er een ander uitzicht ontstaat voor iemand. En dat is heel erg mooi.
Ja. En kan je dan zien dat bijvoorbeeld door verschillende generaties anders werkt? Of is dat eigenlijk heel universeel? Of werkt het voor jongeren? Zijn dat andere vragen waar ze mee komen?
Ja.
Hoe zit dat?
Een van de fundamenten die we hebben is doorzien wat dat ik nu eigenlijk is.
Ja.
En ik heb wel eens het idee dat de huidige generaties, die hebben het moeilijk. Want we hadden het al moeilijk genoeg vanaf de tijd van de Boeddha om dat ik te doorzien. In onze relatie, in de werkelijke wereld, om het zo maar eens te noemen, in de tastbare wereld. De mensen van nu die leven eigenlijk in twee werelden tegelijk. Die leven in wat wij dan de normale wereld noemen en in de digitale wereld.
Ja.
En dat zijn twee lagen over elkaar heen, twee lagen van concepten. Dus ik heb hier wel eens het gevoel dat je door die allebei die lagen heen moet om tot de kern te komen. En het zou me niets verbazen als dat, als we daar uiteindelijk andere middelen voor moeten vinden om dat mogelijk te maken.
Ja,
okay. Ja, we hebben eigenlijk, wat Ben zegt, we maken concepten. En natuurlijk maken we concepten van onszelf. En het meest krachtige concept, de meest krachtige illusie die we hebben, is over onszelf. En voor wat je leert in Zen, in boeddhisme, is dat het zelf fluïde is. Dat dat altijd in beweging is, voortdurend aan verandering onderhevig. Iedereen kent dat, stemmingen, gevoelens, emoties, we gaan door allerlei dingen heen. En dat zelf is niet vast te pinnen, maar we hebben natuurlijk wel een soort identiteit nodig voor onszelf. Als we jou vragen op een verjaardagsfeestje, wie ben je, dat je dan zegt, ja, dat weet ik niet. Voor Zen is dat een goed antwoord, maar in het volgende leven kom je er niet mee weg natuurlijk.
Ja, dat je te veel bier hebt gedronken.
Nu al helemaal niet, want ja, straks kom jij terug van je Zen-bijeenkomst en dan moet je weer al die Facebook-pagina's gaan herschrijven, want het is toch weer meer fluïde dan je het neergebeiteld hebt.
Ja, want dat is natuurlijk wel wat er nu gebeurt en vooral, en niet alleen jongeren, maar dat doen we allemaal, dat natuurlijk als je iets post, dan is dat kennelijk iets wat je de moeite waard vindt. En alle futiliteiten, waar het leven volgens mij voor 80% uit bestaat, die post je niet. Want ja, ik heb net even een broodje gesmeerd. Dat zal echt, dat levert geen likes op. Dus het is echt een deel van de werkelijkheid wat we laten zien. En ik vind het wel interessant wat je zegt van, wat is daar dan het antwoord op, zeg maar? Wat moeten we, of wat hebben we te bieden aan die dubbele verwarring eigenlijk over, ja, wat is dat ik?
Dat we misschien steeds minder ons zo enorm druk maken over de buitenkant. Dus wat anderen van ons vinden, hoe anderen tegen ons aankijken. Meestal zijn het ook voor projecties van wat je zelf uitprojecteert via anderen weer op jezelf.
Ja.
Dus ja, dat je, het gaat niet over verkeerd of niet, of goed of niet goed, maar dat we dit soort dingen gaan doorzien.
Ja.
En hoe je jezelf voor de gek kunt houden. En anderen voor de gek kunt houden natuurlijk.
Ja.
En iets op kunt houden wat fake is.
Ja.
Fake wereld.
Ja, ik zit veel op LinkedIn. Het is handig als coach en trainer op LinkedIn te zitten, maar het is eigenlijk gewoon laten zien, dit kan ik. Zeg maar, dit is wat ik, maar het is maar een deel van de werkelijkheid natuurlijk.
Ja, en je laat ook zien wat je kunt of je laat zien waar je staat.
Het hoeft niet per se fout te zijn, hè, in dat opzicht.
Het is prima, het is een fantastisch medium.
Het mooie is dat we, en dat is denk ik wel een effect wat altijd vanzelf komt als je je committeert om op een kussen te gaan zitten en dat een tijd te doen, dat je ontdekt dat unieke zelf van jou, dat is 1% van je totale vermogens en 99% die deel je met de hele mensheid. En dat inzicht in die verbondenheid. Hè, Willem zegt het anders dan dat ik dat doe. Maar er zit een grote verbondenheid in, want onze geest lijkt veel meer op elkaar dan we als we onze Facebook-pagina schrijven, doen voorkomen. Want daar benadrukken we juist die verschillen, de unieke talenten.
Ja, je moet gelijk aan Monty Python denken, hè? Van we're all individuals. En dan zegt er iemand, I'm not.
I'm not.
Ja, dus het idee dat je, hè, dat je echt op heel veel terreinen kan onderscheiden van een ander, is natuurlijk ook maar relatief, want we doen allemaal dezelfde soort dingen.
En wat een bevrijding is het. Wat een bevrijding is het, om dat niet meer de hele tijd te hoeven doen.
Ja.
Dat is ook soms het bevrijdende van therapiegroepen, maar ook in de zengroep als we praten met elkaar, dat blijkt dat veel mensen denken dat zij de enige zijn die met zoiets zitten, en dat blijkt dat iedereen daarmee is. Dat iedereen dit kent, iedereen weet.
Ja, de herkenning.
Iedereen weet waar het over gaat.
Daarom is het ook mooi om het in een groep te beoefenen. Hè? Dat je, want er zijn natuurlijk heel veel apps met meditatie en dat soort dingen. Maar dan krijg je dus niet mee wat een ander ook doormaakt. Waar je aan kan spiegelen, herkennen en vooral delen.
Zelfs afgezien van dat je met elkaar praat. Ik heb het de laatste tijd voel ik voor mezelf, en ik deel het wel eens in de groep, hoe krachtig het is om gewoon met elkaar te zitten. Ja. Zonder dat je... Er wordt niet zoveel gesproken, dus soms hebben we, het is wel vaak interactief, tenminste bij mij. Ja. Maar het is nooit discussie of nooit allerlei ervaringen uitwisselen, zo, maar het is interactief. Maar het grootste gedeelte is in stilte.
Ja.
En het echte werk, om het zo maar te zeggen, gebeurt ook in stilte, tenminste voor Zen.
Ja.
Maar dat we het samen doen, is enorm ondersteunend. Ik voel dat zelf elke keer. Ik voel het eigenlijk steeds krachtiger, al die tijd dat ik dit doe. En ik hoor het ook vaak terug van mensen. Dus dat je hier in je eentje thuis zit, of met een app of wat, is een compleet ander verhaal als dat je hier in de groep zit.
Ja,
ja.
De
ondersteuning,
doen,
de sfeer, de energie.
Ja.
Daarin gebeuren echt wel dingen.
Ja.
Ja.
Hoe en wat? Tamelijk mysterieus, maar we kunnen wel allerlei dingen over zeggen. Maar het is niet zo interessant, maar... Dat het werkt is duidelijk.
Ja, het is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Je gaat al de mensen die samen met jou zitten, zonder dat je veel van hun persoonlijke leven weet, daar ontstaat een wederzijdse waardering. De mensen waar ik 20 jaar geleden mee gezeten heb, en die ik vaak lange tijd niet gezien heb, die voelen nog steeds vertrouwd.
Ja.
Want je hebt dat met elkaar gedeeld.
Ja.
En er ontstaat een soort vertrouwen in die groepen, waardoor je ook, denk ik, zo makkelijk, snel tot de zaak kunt komen als je iets bespreekt.
Ja.
Ja. Maakt dat dan, dat zeg maar die, hè, want we hebben de jongere generaties natuurlijk wel nodig om straks die beoefening weer door te zetten. We kunnen nog een tijd voort hoor met onze generatie, maar de jonge generatie, merk je dat je hebt de sociale media ook nodig om ze te bereiken, denk ik, om hier te komen. Wat is nou iets wat stel nou dat, hè, dat mensen die naar die podcast luisteren en denken van ja, leuk mannen, maar dat jullie dat allemaal zo vertellen en ik snap het ook wel. Wat zou nou de drempel kunnen verlagen om het echt te gaan doen?
Open lessen.
Open mensen lessen,
kunnen,
ja.
Mensen kunnen hier gewoon een keer vrijblijvend ook een keer meedoen, gewoon om te kijken hoe het is. Weet je, mensen die ervaring hebben, kunnen in de doorgaande groep een keer komen. We hebben open lessen, we hebben de zaterdag... ochtendgroepen waarin mensen een keer langs kunnen komen.
Ja. En als je wat jonger bent en je denkt... ja, al die mensen die zitten al jaren daar te mediteren... pas ik er wel tussen?
Ja, dat is geen enkel punt.
Dat is nooit voorgevallen.
Nou, dan heb ik dat bedacht waarschijnlijk. Maar ik ben natuurlijk ook zelf nog heel jong.
Ik snap dat mensen dat soms kunnen denken. Ja. Dus mensen kunnen naar een introductiegroep ook meteen in een doorgaande groep. En dan komen ze in een groep waar soms iemand ook al 20 jaar zit.
Ja.
Maar die verschillen vallen weg. Bovendien heeft iedereen zijn eigen ontwikkeling. Er zitten mensen... Ik heb er 10, 20 jaar over gedaan voordat ik überhaupt een beetje begon te begrijpen waar het over ging. En er zijn mensen die komen binnen en die hebben al zoveel levenservaring dat ze dat heel snel oppikken.
Ja.
Dus het zegt allemaal... niks. En het tegelijkertijd ondersteunt het elkaar. Mensen die ervaring hebben. Maar we hebben allemaal onze eigen weg te gaan daarin. En in die zin kennen we geen beginners.
Nee.
Mensen die vaker begonnen zijn, die kennen we wel.
Ja. Het is wel mooi aan mijn ervaring dat mensen die binnenkomen, vaak na 2, 3 keer, hebben ze wel al iets gemerkt. Waarbij duidelijk wordt van, oh, dit past bij mij. En sommigen hebben dat natuurlijk ook niet.
Nee, en die komen niet meer terug.
Maar je ziet toch dat het is niet zo dat het 20 jaar duurt voordat je het effect voelt. Ook al duurt het 20 jaar voordat je een beetje preciezer door hebt waar dit nu eigenlijk over gaat. Ja. Dus je kan al heel snel voelen dat er iets verandert. Wat verandert, dat weet je niet. Maar
soms wel.
Ja, soms ook wel. Ja.
Ja. Dus kom het maar gewoon ervaren.
Ja.
Ja.
Hoe heet het? In de eating... Is the proof of the pudding?
Ja, zo is dat.
Ja.
Ja.
Precies.
Doen, ervaren. En voelen vrij.
Lijkt me een prachtig slot. Hartelijk dank.
Helemaal goed.
Dit was Centrum Doorbreekt de Stilte. We keren nu weer terug. Naar de pudding. Naar de stilte.